Kerkeraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst waarvoor gaat dominee Elquist uit Groot-Ammers. We hebben de volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten zondag aanstaande, 's morgens 9:30 dominee Verzet en 's avonds beroepen en T.A. de Kruijf. Dat is een gezamenlijke dienst in de kerk van Kerkwijk waarin we afscheid nemen van proponent de Kruijf. Betreft de voorbeden, de heer Van Tuil uit Gameren is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis na een heupoperatie. Mevrouw Den Otter, Alderwijkse straat 39 Kerkwijk, is opgenomen in het ziekenhuis in verband met een ontsteking aan haar enkel. We leven ook mee met de familie De Weert, Del Wijnen, nu afgelopen dinsdag hun moeder, schoonmoeder en oma is begraven. Ook leven we mee met de familie De Waal na het plotseling overlijden afgelopen maandag van mevrouw De Waal in de leeftijd van 85 jaar. Ze heeft in Kerkwijk gewoond aan de Achterstraat 3, maar de laatste jaren is ze verzorgd in de Wittenberg in Haafden. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden. We doen ook voorbeden voor het dabaarwerk op camping De Rietschoof in Aalst, als deze week de laatste week van dit seizoen gehouden wordt. Mededeling in verband met de vakantie Bijbelweek die weer wordt georganiseerd. Er worden nog vrijwilligers gezocht. Aanmelden via de website. De collecte, de eerste is voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang van morgen is het vierde vers van Psalm 40. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp en al onze verwachting in dit morgenuur. Het is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen heeft, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u allen in rijke mate geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van mevrouw De Waal beginnen we deze dienst met het zingen van Psalm 144 en daarvan het tweede vers. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen, dat gij, o Heere, hem gunsten wilt bewijzen. We willen samen luisteren naar Gods heilige wet en de hoofdsom daarvan. En we zingen daarna Psalm 38, vers 6. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart. Hoort ons de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhoudt. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast, u zult niet begeren de vrouw van uw naast, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus leerde ons: u zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeet. Schriftlezing voor vanmorgen, gemeente, vindt u in het Oude Testament in het boek Prediker. We lezen daarvan het 1e hoofdstuk. Prediker 1. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid. Alles is even vlucht. Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, waarmee hij zwoegt onder de zon? De ene generatie gaat en de andere generatie komt. Maar de aarde blijft voor eeuwig staan. De zon gaat op, de zon gaat onder en ze hijgt naar haar plaats waar zij opging. De wind gaat naar het zuiden en draait naar het noorden. Al draaiend en draaiend gaat de wind en al draaiend keert de wind weer terug. Alle rivieren gaan naar de zee, nog raakt de zee niet vol. Naar de plaats van waar de rivieren kwamen, daarheen keren zij terug, om vandaar weer te gaan stromen. Alle dingen zijn zo vermoeiend dat niemand het kan uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd van zien, het oor wordt niet vol van horen. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. En wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Is er iets waarvan men kan zeggen, kijk eens, dat is nieuw. In de eeuwen die voor ons geweest zijn, is het er al geweest. Er is geen herinnering aan vroegere dingen. Ook aan latere dingen die nog komen zal geen herinnering zijn bij hen die daarna komen. Ik, prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe met wijsheid te onderzoeken en na te speuren alles wat er onder de hemel plaatsvindt. Dat is een treurige bezigheid die God aan de mensenkinderen gegeven heeft om zich ermee te vermoeien. Ik heb alle werkzaamheden gezien die er onder de zon plaatsvinden en zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Het kromme kan niet rechtgemaakt worden. En wat ontbreekt, kan niet meegeteld worden. Ik overwoog in mijn hart, zie, ik heb mijn wijsheid vergroot en vermeerderd, meer dan allen die voor mij in Jeruzalem geweest zijn. De hunne, mijn hart heeft veel wijsheid en kennis ontdekt. Ik legde mij met heel mijn hart erop toe wijsheid te kennen en onverstand en dwaasheid te leren kennen. Ik merkte dat ook dit slechts najagen van wind is. Want in veel wijsheid zit veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert leed. Het is de boodschap van de prediker. We willen eerst samen een zegen vragen over deze dienst. Grote en heerlijk God, uw grootheid en uw majesteit is oneindig, niet te bevatten door ons mens. Ook de prediker kon er niet bij en wie kan er wel bij? Daarom vragen we vanmorgen de leiding en verlichting door uw Heilige Geest. We in verwondering komen. De raadsels van het leven die er voor ons mensen met een verduisterd verstand zeker zijn. Ons niet neerslachtig maken, ons niet boos maken, ons niet doen twijfelen of aarzelen. U hebt alle dingen in hand. Heel de regie van deze wereld. In onze ogen een chaotische wereld, een wereld vol geweld, een wereld vol onrecht, een wereld vol verdrukking. Maar toch ook een wereld waarvan morgen de zon weer opging. Zodat we ons mochten baden in het licht, de mist weer optrok. Het wil niet zeggen dat het niet mistig kan zijn in ons hart en in ons leven. Het wil niet zeggen dat we heldere blik hebben. Daar is meer voor nodig. Daar is uw Heilige Geest toe nodig. Maar die daar mag om gebeden worden. De discipelen voor Pinkster hebben maar liefst 10 dagen lang gebeden. Gebedeld. Geroepen om de leiding en de verlichting door uw Heilige Geest. Wat schieten wij daar schromelijk in tekort. Alsof de vanzelfsprekende zaak dat u vanmorgen in ons midden bent. Alsof de vanzelfsprekende zaak dat er vanmorgen toch weer een dominee op de kansel staat. Niet dat die zo belangrijk is, maar u wilt nu eenmaal van mensen gebruik maken. En dan zoekt u echt niet naar de beste, dan stonden wij hier zeker niet. Maar u wilt van mensen gebruik maken. U wilt ze nemen in uw dienst. Hebt u met Salomo gedaan, trouwens ook met David. Dat doet u met ieder, we hebben immers alle gezondigd en missen uw heerlijkheid. Maar in Christus Jezus uw Zoon, over hem mag het ook vanmorgen gaan. In Christus Jezus uw Zoon, ziet u geen onrecht in Israël, geen smaad en schande in Jacob. Hoewel hun leven een aanklacht was tegen u. Het bloed, we hebben ervan gezongen, wat brandofferen en slachtofferen niet teweeg konden brengen. Dat brengt het zoenoffer van uw Zoon aan. Dat is afdoende en voldoende. Niemand hoeft en niemand mag vanmorgen denken dat zijn zonde te groot of te veel is. Dat er voor hem of haar geen plaats is in uw huis, in uw tegenwoordigheid. Want hoewel we allen gezondigd hebben en missen uw heerlijkheid, nochtans wilt uw genade bewijzen en dat in de weg van recht en in de weg van uw goddelijke voorzienigheid. Het leven van Salomo roept om de borg en middelaar, de Heer Jezus Christus en ons leven niet minder. Wil ons dan genade gaan zien in hem, die grote hoge priester, die alles volbracht heeft, die daar in Bethlehem geboren werd, de nederigste plaats heeft ingenomen, die die wonderlijke weg gegaan is van Bethlehem naar Golgotha. De grote massa haakte af, konden en wilden hem niet volgen. Zijn eigen discipelen begrepen er niets van, en toch in die weg hebt u verlossing bereid, is er verzoening en genade in en door de kracht van Christus bloed. Heere, dat mag ons ook vanmorgen vertroosten bij de vele schokkende gebeurtenissen waarin ons leven zo rijk is. Er is zoveel dat ons aanklaagt. Er is zoveel oorlogsdreiging, er is zoveel corruptie, er is zoveel onrust. Er is zoveel leed en zoveel lijden, maar dat alles heeft te maken dat er oneindig veel meer zonde en ongerechtigheid is. We leven in een wereld die met u en uw woord en uw dienst niet terecht is. We zullen het horen dat alles krom is, maar de grote vraag is, wie is er nu krom van lenden? Wie gaat nu even als David gebukt onder eigen zonde en eigen schuld? En wie heeft de verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus boven alles nodig? Daar gaat het om in leven en in sterven. De jeugd is ijdelheid en de ouderdom niet minder. Maar het leven in de Heer Jezus Christus, dat is een eeuwig leven. Dat is een rijkdom die niet te bevatten is. Dat is een heerlijkheid die weggelegd is. Voor elk die u vreest, hoe klein hij zij of groot, de kleinste worden niet buitengesloten. En van de grootste gelden dat ze nauwelijks zalig worden, maar toch volkomen zalig. Door die volkomen offerhand van de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Geef dat ook, dat woord van morgen niet alleen verkondigd wordt, maar dat het ook ingang mag vinden bij hen die het horen. Opdat er niet eenmaal tegen ons zal getuigen. Gedenk zo de gemeente, de vacaturetijd gaat snel voorbij, gelukkig maar. We doen voorbeden voor de dominee die binnen afzienbare tijd hier het herderswerk op zich mag nemen. Wilt u hem een goede ingang schenken, maar bovenal wilt u hem bevochten, ja bedouwen met uw heilige geest. Het is niet eenvoudig om in deze tijd, waarin Satans macht zo groot is en zo duidelijk openbaar komt, om het woord te laten klinken en nog groter wonder als het weerklank vindt in ons hart en in ons leven. Maar bij u zijn alle dingen mogelijk. Gedenk ook de broeders van de kerkraad, wil ook hem wijsheid geven om in deze tijd leiding te geven aan het volk. Een vrijgevochten volk, zoals we allemaal mensen zijn besmet door de virus van deze tijd. Eigen gerechtigheid, eigen dunk en hoogmoed voeren vaak de boventoon. Maar waar u werkt, daar komt de verootmoediging, daar komt de nederigheid, daar komt de afhankelijkheid, waar ook Salomo om gebeden heeft. Dat is ons allen ook. Gedenk ons zo bij het spreken en bij het luisteren. Schenk ons om Christus wil nog een goede en gezegende dienst. Wij vragen en wij bidden dat in Christus naam. Amen. We gaan samen zingen gemeente Psalm 73 en daarvan het eerste, het zesde en ook het achtste vers. Psalm 73 vers 1, ja waarlijk God is Israël goed, voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg moog wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Het zesde vers. Dan peinst de zielist, waar zou God ook weten van mijn droevig lot? Het achtste vers, zo ik dit zeggen staven zou, gewis, dan waar ik niet getrouw aan het waard geslacht van uw kind. Psalm 73, 1, 6 en 8. De tekst voor de preek van vanmorgen, gemeente, vindt u in hoofdstuk 1 van het boek Prediker. En we overdenken in zonderheid de woorden, de versen 1 en 2 en vers 15. De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem. Een en al vluchtigheid, ijdelheid, zegt Prediker. Een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig. 15e vers. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. En wat ontbreekt kan niet meegeteld worden. Het boek Prediker gemeente wordt nog alles gezien als een buitenbeentje binnen de Bijbelboeken. Toch geldt het ook van dit Bijbelboek dat het door de Heilige Geest geïnspireerd is en niet toevallig in de Bijbel is opgenomen. Als ik een korte samenvatting mag geven van de preek van vanmorgen. Salomo door de Heere geleerd, beleidt en iedere dag weer schiet ik schromelijk tekort tegenover u, o God, en tegenover me naast. Zijn en ons leven, vergeet vooral dat laatste niet, zijn maar ook ons leven roept om de schuld overnemende borg, die oneindig veel meer is dan Salomo, de Heer Jezus Christus. Gemeente, als ik vragen mag, ken je het verschil tussen tekortkomen en tekortschieten? Tekortkomen, geld tekortkomen bijvoorbeeld. Nou, dat betekent armoede. Armoede. Het kwam vroeger onder ons meer voor dan vandaag, dacht ik. Als kind kwam ik nogal eens bij een oude tante. Ze was arm, was uiterst vriendelijk. Zelden hoorde ik ze klagen. En op een keer vertelde ze het verhaal van de visboer. Het was net aan de deur geweest. Wat heerlijke visscholletjes. Voor 10 cent per stuk. Maar ja, zegt ze. Ik had geen dubbeltje. Onvoorstelbaar in onze tijd. Dus ja, ik kon die vis niet kopen. Geld tekortkopen. Nou, dat is iets waar de prediker in elk geval niet van af wist. Dat was een man die wat dat betreft niets tekort kwam. Hij kon zich alle mogelijke luxe veroorloven. Tegelijkertijd, en dat is heel belangrijk gemeente. Tegelijkertijd was hij door de Heere onderwezen dat hij zelf met al zijn rijkdom toch iedere dag tegenover de Heere God, maar ook tegenover zijn medemensen, schromelijk tekort kwam. En dat leert de Heere God al zijn kinderen, ook vandaag nog. Daarom is het boek Prediker echt nog altijd uiterst actueel. We schieten schromelijk tekort. Dat leert de Heer ons en dat niet alleen voor onze bekering. Ik zou zeggen, juist in het leven der dankbaarheid, juist in het leven der heiliging, dan leer je het. Zo pijnlijk ervaren. Ik schiet zo tekort in dankbaarheid tegenover de Heer. En ik schiet zo tekort in meeleven met mijn naast. Ernstige zaak. Wie was zo deze prediker? Ja, zegt u. Nou ja, dat is eigenlijk een vraag voor theologen, hè. Theologen, sommigen althans, ik niet hoor, hebben er al moeite mee. Is dat nou echt Salomo geweest? Maar wie aandachtig zijn Bijbel leest, die weet het antwoord. De zoon van David, koning over Israël en Juda, schatrijk, wijzer dan alle andere koningen van het oosten. Nou, als je dat toch allemaal leest, dan kan een pintere jongen of meisje op zondagschool je het al vertellen. Dat kan niemand anders dan Salomo geweest zijn. Nou, daar houden we het vanmorgen dan ook op. Waarom wordt Salomo hier prediker Kohelet genoemd? Ja. Zo'n Kohelet was iemand die in Israëlse gemeentevergadering het woord voerde. Nou, dat heeft Salomo ook gedaan. Onder andere bij de inwijding van de tempel heeft hij een belangrijke reden afgestoken en vooral een indrukwekkend gebed gebeden. Ja, daarin beleidt hij dan ook als koning, maar ook als mens, zijn totale afhankelijkheid van de Heer. Ik zou zeggen, dat is Salomo op zijn best. Nog eens, wie was deze koning Salomo? Ook als koning is het zich bewust. Ik ben geroepen niet alleen maar om het verbondsvolk te regeren, maar ook om het te onderwijzen. In zijn jeugd heeft de Heere God hem geroepen om als koning David zijn vader op te volgen. De Heer is hem toen ook persoonlijk verschenen, terwijl hij geknield lag in de tempel te Silo. En wat bad hij daar? Hij smeekte daar om een wijs hart. Zeg maar, hij smeekte daar. Nee, niet om hoge cijfers te halen bij zijn examen. Hij smeekte daar, mag ik rustig zeggen vanmorgen, om genade en om bekering. En dat gebed is ook verhoord, zoals het ook vandaag nog verhoord wordt, als jonge mensen niet alleen maar bidden om te mogen slagen en carrière te maken in het leven, maar vooreerst vragen om genade en om bekering. En het verrassende is, David of Salomo heeft beide gekregen. Hij was zonder meer een genie. Hij was zonder meer superbehaafd. En tegelijkertijd weet hij het o zo goed, en dat houdt hem klein, dat verstandelijke kennis niet voldoende is om de Heere te dienen en het verbondsvolk te leiden. Hij weet wat de Heere van hem als koning vraagt. Wijsheid van boven is daartoe nodig. En nog eens, dat is hem geschonken. Hij heeft maar liefst 3 Bijbelboeken geschreven, die alle 3 ook in de kanon zijn opgenomen. Ik herinner me nog dat iemand een keer tegen me zei, ja, maar dat moet hij dan toch wel in zijn jeugd, in zijn jonge jaren gedaan hebben, want in zijn ouderdom is hij toch maar lelijk afgeweken van het rechte pad. Ik denk aan al die vrouwen die hij erop nahield. Daar weet ik geen raad mee, hoor. Nou, ik ook niet. Ik ook niet, maar weet je, de Bijbel is een door en door eerlijk boek. Ik weet ook geen raad met bepaalde zonden in het leven van David. Ik weet ook geen raad met bepaalde zonden in het leven van iemand als Samson, ook niet in het leven van Petrus en van Paulus voor hun bekering en na hun bekering, maar ik weet ook geen raad dikwijls met de zonde in mijn eigen leven. Of zeg je nooit tegen jezelf, hoe heb ik dat nou toch kunnen doen? Salomo schrijft terecht, er zijn dwaasheden en onzinnigheden in het leven van de mensenkinderen, ook in het leven van Gods kinderen. Wat het boek Prediker betreft, wie het aandachtig leest, ja, die moet toch zeggen nee. Dit boek is niet geschreven in de jeugd van Salomo. Dit is geschreven door een grijsaard, Een man met levenservaring is hier aan het woord. Iemand die het grootste deel van zijn leven achter zich heeft. En iemand die ook heel veel heeft nagedacht over de raadsels van dit leven. In zijn ouderdom is Salomo kennelijk opgetreden als wijsheidsleraar. Iemand die min of meer afstand genomen heeft van zijn koningschap en van de politieke problemen. En die dan beseft, het leven dat achter me ligt, ben ik schromelijk tekortgeschoten als theocratisch koning tegenover de Heere, maar ook tegenover mijn volk. Nou, dat kun je als emeritus predikant, daar kun je ook last van hebben. Hoeveel je tekortgeschoten bent, ook hier in Kerkwijk. Wat voor kennis probeert gij het volk bij te brengen? Geen schoolse kennis, maar openbaringskennis, verbondskennis. Kennis die hij zelf van de Heer ontvangen heeft. En die onmisbaar is tot zaligheid, die wil hij ook het volk meedelen, ook daarin doet delen. Eén vraag houdt hem mateloos bezig. Hij wordt erdoor geboeid. Hoe moet je als mens, hoe moet je als koning, hoe moet je als kind van God overeenkomstig Gods wet leven? Hoe moet je in het leven van iedere dag omgaan? Met Gods woord, met Gods schepping, met geld en goed, met leven en dood. Nou, dat zijn toch vragen, niet alleen in de tijd van Salomo, maar die er op de dag van vandaag hoogst actueel zijn. Heel onze samenleving, als ze ergens in tekort schiet, dan hier en wel. Een samenleving die steeds meer de kenmerken heeft van een leven zonder God en een leven zonder zijn heilzame geboden. Sommige christenpolitici zeggen vandaag, ja, die 10 geboden, die zijn niet meer actueel. Een christen is vrij van de wet. Dat is een totaal verkeerd verstaan van deze tekst. Salomo was er beter achter. Het slot van zijn boek schrijft hij. Het einde van de zaak waar het om gaat is. Vrees God en houd zijn geboden. Want dat betaamt alle mensen. Koningen en bedelaars. De wijze, dat wil zeggen de wedergeborene, de oprecht gelovige. Die weet dat. En die streeft er ook naar. Maar juist dan leer je het. Iedere dag weer schiet ik te schromelijk tekort. Het is een schrale troost. Dat iemand als de apostel Paulus schrijft. Ik jaag ernaar. Naar die volkomenheid. Naar die zondeloosheid. Maar ik zeg niet dat ik gegrepen heb. Integendeel. Op jacht naar het volkomene, dan kom je erachter, dat is hier op aarde onbereikbaar. Maar tegenover de wijze die dit weet, staat de dwaze, de onbekeerde, de naamchrist. Die leeft zorgeloos verder. Zorgeloos verder. Geen flauw vermoeden ervan. Dat hij iedere seconde van zijn leven tegen God zondigt. En dat hij daar een keer rekenschap van moet afleggen. De vraag nog een keer. Die was toch die prediker. Is gij misschien een pessimist? Alles die hier op aarde door een zwarte bril bekijkt. Zijn slogan. Ijdelheid der ijdelheden. Het is alles ijdelheid. Zou die indruk kunnen wekken, ja. Maar zo ligt het toch echt niet, gemeente. Zo ligt het echt niet. Hij beziet het leven ook meermalen van een zonnige kant. Laat je kleren altijd wit zien en laat geen olie op je hoofd ontbreken. Nou, dat kun je alleen maar zeggen als je weet van een verzoend leven. En van bedekte, weggenomen en vergeven schuld. Dan kun je ook eens een keer hartelijk lachen, ja. Was hij misschien een realist? Ah, dat is ook geen juiste optypering. Hij bekijkt de dingen niet alleen van de nuchtere, zakelijke kant. Maar wie is hij dan wel? Nou, hij is voor alles. Is hij auteur, schrijver, zei ik. Van 3 Bijbelboeken maar liefst. En dat betekent dat hij een man is die geïnspireerd werd door de Heilige Geest. Die licht ontving van boven. En dan zie je dingen in het leven die andere mensen zonder dat licht niet zien. En dan zeg je woorden die andere mensen je niet makkelijk zullen naspreken. Ja, iemand die leeft dichter bij de openbaring van God die hem rijkelijk geschonken is. Hij zegt onder andere, ik weet dat God alles recht gemaakt heeft. Als je daarover doordenkt, dan moet je zeggen, dat is een geweldige uitspraak. Moderne mensen, ook moderne theologen ontkennen het. God heeft ook de mensen recht gemaakt, zegt de prediker. Hij beantwoordde helemaal aan Gods bedoeling. Ja, dit Bijbelboekje, dat leert ons de staat der rechtheid. Echt waar. Er is een tijd geweest dat alles goed was hier op aarde. Er is een tijd geweest dat alles gaaf en goed was tussen de aarde en de hemel, tussen de Heere God en Adam en Eva in het paradijs. Of dat nou lang geduurd heeft of kort geduurd heeft, dat is niet zo belangrijk, maar toen was er de liefde van God en de kennis van God. Die de mensen onbelemmerd het hart binnenstroomt. Nou, dat moet een beeld geweest zijn waar wij geen flauwe notie meer van hebben. Nog eens, dit kleine boekje bevat ook de paradijsjubel. Wie dit bestaan ontkent, tja, die heeft de Heere God de schuld. Die beschuldigt de Heere God van onrecht, dan zou hij de oorzaak zijn van de zonde, van de chaos, van de wanstoestanden in deze wereld die er toen waren en die er nog zijn. En dan beroven we ook onszelf van de mogelijkheid om nog iets van de gang van zaken in deze wereld van nu te verstaan. Want daarvoor is nodig dat we grondig weten, we leven in een van God afgevallen wereld. En we hebben zelf deze ellende ons op de hals gehaald. Hebben zelf de deur op slot gegooid. Hebben zelf de verbinding met de Heere God verbroken. En dan te bedenken dat er nog ook zoveel goeds is. Maar dat het wel aan de ijdelheid, de zinloosheid onderworpen is. Ijdelheid der ijdelheden, zei de prediker. Echt Hebreeuwse uitdrukking. Het betekent het toppunt van ijdelheid. Op de keper beschouwd, zegt de Salomo, is alles leeg, alles nietig, een windvlaag, een zeebel. En de prediker, hij is daarin uiterst consequent. Ook de jeugd, zeg hij, het is ijdelheid. De vreugde, je mag best blij zijn, je mag best verheugd zijn, je mag best wel eens lachen, maar het is ijdel. En de rijkdom is een wezen naar ons toe te halen, maar het is leeg, het is ijdelheid. Ja, de prediker gaat daar in gemeente ongelooflijk ver. Hij zegt, ja, bij alles wat hij zegt, is misschien toch goed om eerst op te merken. Hij zegt niet en nergens dat de schepping van God ijdelheid is. Het Bijbelboek Prediker doet ook geen appel op ons om ons aan Gods wereld te onttrekken. Hij hij voert geen pleidooi voor het kloosterleven. Evenals Luther later heeft hij ontdekt kennelijk, dat helpt niet, want je boze hart neem je overal mee. Maar zegt hij, Gods scheppingsgaven zijn wel goed, maar wij mensen maken er een afgod van. Dat maakt ons leven tot ijdelheid. Niet de geschapen dingen zijn verkeerd, maar de zonde, de bittere gevolgen van de zonde, die maken dit leven tot ijdelheid. Dat is voor u en voor mij moeilijk te erkennen, moeilijk toe te geven. Velen geloven altijd in vooruitgang. Anderen, onder wie ook kerkmensen, ze zetten zich in voor een betere wereld. Ja, maar leert de Bijbel dan nou dat de wereld langzamerhand beter wordt? Of leert de Bijbel ons veel meer dat de wereld al maar diep, zonder God, al maar dieper wegzinkt in een moeras? In elk geval, in het licht van de Bijbel zeggen we, we hopen niet maar op een betere wereld, want dat is een ijdele hoop. Maar we hopen wel op de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Maar hier op aarde zegt de prediker, hier op aarde is eigenlijk alles krom. En zegt hij erbij, dat zal zo blijven tot op de dag van de wederkomst van Christus. Om moedeloos te worden. Nou, dat is niet een goede woord. De prediker heeft er wel zwaar aan getild. Heeft ermee geworsteld. Maar is er niet mee klaargekomen. Maar wie komt er wel uit? Het godsbestuur is voor ons mensen vaak een onontwarbaar kluwen. Met Asaf moeten we beleiden, we hebben het gezondigd, nochtans gezongen, nochtans heb ik met al mijn kracht die Gods regering overdacht. Maar het was voor mijn oog, een stuk dat mij moeilijk viel en veel te hoog. Maar ja, om dat nou toe te geven, hè, dan moet je wel erkennen dat je een verduisterd verstand hebt. Dat zeggen we niet zo makkelijk. Zeggen we niet zo makkelijk. Het kromme, zegt onze tekst, dat er is. Het kromme kan niet recht gemaakt worden. We dromen wel van een paradijsje op aarde. We hebben wel onze verwachtingen waarin we teleurgesteld worden. Maar dan vergeten we één ding. Dat we bij alle teleurstellingen nog veel en veel meer ontvangen dan waar we recht op hebben. Er zijn en blijven vragen, ook voor Gods kinderen. Soms krijgen ze wat de goddelozen verdienen. Kruis en leed en tegenspoed is maar al te vaak hun deel. Wat levert een leven van ploeteren uiteindelijk op? Je hebt een groot bedrijf opgebouwd, ook hier. En mag op zich niet verkeerd, maar je zoon voelt er misschien niks voor om het over te nemen. Of bij een ander gaat het failliet. Je bent aan je pensioen toe. Je denkt, heerlijk, kijk, dan kan ik ook eens uitrusten. En de dokter zegt, ja, de gevreesde ziekte heeft helaas. En ga zo maar door. Je bent getrouwd in de kerk. Maar het is niet meegevallen. Gelukkig ben je voor een scheiding bewaard. Of je huwelijk is kinderloos gebleven. Of je hebt wel gezonde kinderen, maar ze zijn onbekeerd. Je kunt praten wat je wil, maar ze gaan niet meer naar de kerk. En zo kan ik doorgaan. Prediker gaat, ik zei het al, daarin heel, heel ver. Want in hoofdstuk 7, vers 13 zegt hij, ik heb er zelf ook lang over moeten nadenken. Wie kan recht maken wat God krom gemaakt heeft? Nou, dan ben je toch geneigd om te zeggen, prediker, Salomo, nog ga je te ver, nog ga je over de streep. En toch begrijpen we dan ook deze uitdrukking niet goed gemeend. Let op, hij zegt niet, God heeft iets krom geschapen. Nee, hij zegt dat door de zonde van ons mensen de structuur, de opbouw van de schepping veranderd is. Om een eenvoudig voorbeeld te noemen. God heeft geen verscheurende leeuwen geschapen. God heeft ook geen stekende muggen geschapen. Heeft er misschien vannacht nog wel last van gehad. Maar door de zonde zijn ze zo veranderd. Neem arbeid. Het is gewoon een stuk uit het paradijs. Maar door de vloek die erop ligt, is het een vermoeiende bezigheid. In je jonge jaren mag je best vreugde hebben, best genieten van het leven. Maar vergeet één ding niet, jongelui. We moeten er wel een keer rekenschap van afleggen. Er is veel leed, er is veel onrecht in de samenleving. De bekende oud, misschien bekend, ik weet niet of die vandaag nog wel zo bekend is. Maar een bekende oude schrijver, Boston, heeft een lezenswaardig boekje geschreven. Het kromme in ons levenslot. Het is al jaren geleden dat ik het gelezen heb, maar als ik me nog goed herinner, is hij op 11-jarige leeftijd al tot bekering gekomen. En een leven lang door de Heere geleerd en geleid. Hij was echt geen pessimist hoor. Hij was een diep gelovig mens. Niettemin schrijft hij: een mens komt huilen, wordt huilend geboren. Gaat klagend zijn weg over de aarde. En verlaat teleurgesteld, niet verbitterd, maar teleurgesteld dit leven. Ik weet het, dit staat natuurlijk helemaal haaks op de huidige opvatting over wie een christen is. En toch, gemeente, zit er een grote kern van waarheid in. Ook een man als Calvijn bijvoorbeeld, ook hij was teleurgesteld in de uitwerking van zijn prediking in Genève. Was er vast van overtuigd, daar moet ik zijn, daar moet ik orde op zaken stellen. Was het resultaat, die verbannen werd, dat hij weggestuurd werd. En later moest hij nog een keer terugkomen. Teleurstellingen. Daar moeten we wel voorzichtig zijn. Ik hoop van harte hoor, dat de nieuwe dominee een goede ingang zal vinden hier in Kerkwijk. Maar we moeten wel voorzichtig zijn met te zeggen, het gaat zo goed in onze gemeente. Boston was teleurgesteld, niet verbitterd, ook niet hopeloos. Dat is toch het geheim van de oprecht geloven, dat de Heere hem daarvoor bewaart. Ik denk aan aartsvader Jacob. Als Jozef kwijt is en ook Benjamin niet terugkeert, dan zegt hij al deze dingen, ze zijn tegen mij. Het was niet waar. Het was niet waar, later is hij erop terug moeten komen. Tja, kromme in ons leven. Maar op het einde van zijn leven zegt hij: op uw zaligheid wacht ik, o Heer. En dat is geen ijdele hoop. Dat is geen ijdele verwachting. Dat is geen uitzicht dat tegen zal vallen. Integendeel, het zal al onze verwachtingen te boven gaan. Ik denk aan Jozef. Zijn jeugd had die heerlijke dromen. De Heer heeft ze ook waargemaakt. Het is niet altijd zo, dromen zijn bedrog. Maar in welke weg? Jaren en jaren lang heeft hij doorgebracht in een vunzige kerker. En dan zit je nog met die vraag: waarom is er zo? Brengt de Heere God ons zoveel in aanraking met de kromme wegen? Nou, daar heeft de Heer eigenlijk maar één bedoeling mee. Om ons hoogmoedige mensen te vernederen, te verootmoedigen. In Psalm 105 lees ik dan ook over Jozef. Tot de tijd toe dat zijn belofte woord tot vervulling kwam, heeft de geest des Heeren hem doorlouterd. Heus, Heere God heeft wijze bedoelingen. Met al die wegen die in onze ogen krom zijn. Prediker 3 vers 4 heeft het antwoord. Ik weet dat al wat God doet, dat zal niet alleen in eeuwigheid vast zijn. Daar is niet af te doen en er is niet toe te doen. Maar, zegt hij, God doet dat. Opdat hoogmoedige mensen leren vrezen voor zijn aangezicht. Dat betekent niet dat ze bang voor God worden. Maar dat betekent dat ze vol eerbied, vol ontzag voor God worden. En als er iets verzoek is in onze tijd, gemeente, dan is het de eerbied voor God en het ontzag voor God. Weten we nog wel dat we zelf kromme wegen gaan? Wie beleidt het met David? Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, gebogen gaan onder last van de zon. Kennen we er iets van in ons leven? Beleiden voor Gods aangezicht. Als dat er is, dan blijven de waaroms achterwege. Dan krijgen we een totaal andere waardering van het leven. Ik herhaal het nog maar een keer. Ook Gods kinderen blijven hier op aarde hun vragen overhouden. Brengt God ons op zijn leerschool, dan gaan we bidden. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Terwijl de dwaas mopperend en klagend ze weggaan. Ja, met open ogen blind door het leven. Dan zegt de prediker, de wijze, die heeft ogen in zijn hoofd, die heeft die gekregen hoor. Heeft die gekregen, hij leert het leven zien. Ja, hoe leert hij het leven zien? In het licht van de eeuwigheid gemeten. Doen we dat vandaag nog? Doen we dat vandaag nog? Eeuwenlang heeft de kerk het beleden. Dit leven, het is ten diepste een voorbereiding op de eeuwigheid. Maar dat is vandaag toch heel anders. Alles draait om het hier en nu. Dit leven moet leuk zijn. Je moet het uitknijpen als een citroen. Carrière maken, genieten. En dan komt de prediker. Ik kan best begrijpen als er vanmorgen hier mensen in de kerk zitten gewoon. Die stijgeren. En dan zegt de prediker, ijdelheid der ijdelheden, het is leeg. Weet je hoe we daar vanaf komen? Als we echt leren vragen, evenals Salomo, om goddelijk onderwijs. Dan krijgen we ook oog voor Gods vaderlijke zorg in ons leven. Om met Paulus te beleiden. Die zwaarste beproevingen die ik heb moeten meemaken. Het is nog maar een lichte last. Vergeleken bij die onafzienbare heerlijkheid. Die weggelegd is voor allen. Die de Heere vrezen, die op zijn goedertierheid, op zijn genade hoop, dan leer je het ook in die weg. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, want in die weg heeft de Heere me klaargemaakt voor de hemel. Calvijn zou zeggen, we moeten afsterven aan onze beestachtige liefde. Voor deze aarde. Wanneer de Godse weg met u niet begrijpt. En die zitten er ongetwijfeld in de kerk. Die kom je in iedere gemeente tegen. Ook ik begrijp Gods weg lang niet altijd. Er is er maar één weg. Één mogelijkheid. Ze brengen aan de voeten van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus. Veel meer dan Salomo. Hij nodigt ook vanmorgen. Kom herwaarts tot mij. Met alle lasten, alle zorgen, alle moeite, alle schuld. Alle tekort van je leven. Onze tekst zegt ook nog. Hetgeen ontbreekt, dat kan niet meegeteld worden. Ja, wat ontbrak Salomo eigenlijk? U kan zeggen, ja, mij ontbreekt dit, mij ontbreekt dat. Ik kan nauwelijks rondkomen van mijn AOW. Gelukkig geldt dat niet van iedereen hier in Kerkwijk. Ik hoor dat mensen zelfs zich garant willen stellen dat er weer een fulltime een dominee wil begonnen. Mooi is dat. Het is geen verdienste hoor. Ook geen prestatie. Maar het is natuurlijk wel mooi dat het er is, ja. Maar wat ontbreekt, dat kan niet meegeteld worden. Weet je wat Salomo ontbrak? En weet je wat u en mij ontbreekt? Gerechtigheid en heiligheid voor God. Met andere woorden, het beeld van God, waarnaar we geschapen hebben. De volkomenheid waarin we geschapen zijn. In Adam en Eva. Dat ontbreekt ons. En dat is geen noodlot, maar dat is onze schuld. Dat is die schuldige tekort. En die moet ons vergeven worden. Dat is het grote gebrek. Hier kan ook Salomo ons niet helpen, gemeente. Hoe rijk hij ook geweest is als mens en als koning, kon hij de begroting van zijn leven ook niet sluitend krijgen. Maar gelukkig is er iemand anders. Salomo, hij staat bekend als vredevorst. Zijn regeringsperiode was het vrederijk. Maar na zijn dood klagen zijn onderdanen steen en been. Ook hij is tekortgeschoten. En hetgeen ontbreekt, dat kan niet meegeteld worden voor de rechterstoel van Christus. Ons persoonlijk leven. Je kunt het invullen zoals je wil en er is heus verschil hoe ons leven invullen, dat zeg ik erbij. Maar in het licht van Gods heiligheid en heerlijkheid waarin we geschapen zijn, is het altijd tekort. De uitkomst van onze levenssom is nul. 0,0. En wie meer overhoudt, die is tot nu toe nog niet diep genoeg ontdekt aan eigen verlorenheid en verdorvenheid. Ja, zegt iemand, maar hoe moet dan verder met mij? Moet ik ermee leren leven? Dat is onverantwoord. Dat is onverantwoord. Moet ik dan toch op mijn tenen gaan lopen en proberen met alle macht het tekort aan te vullen? Onbegonnen werk. Door de Heer werkelijk bekendgemaakt wordt met de schuld van zijn leven, die kan er ook niet mee verder leven. Die kan er ook niet mee sterven. Het gaat immers op een eeuwigheid aan, het gaat op de rechterstoel van God aan. Tja, maar als we dan zover zijn, dan zeggen we met de leerling van de Heidelberger Catechismus, is er dan nog wel een middel om de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade voorkomen? Is er wel een middel? Nee, er is geen middel. Er is geen middel. Maar en dat is het evangelie. Dat is Gods grote verrassing. Er is wel een middelaar. Daar is de middelaar Gods en der mensen. Daar is de Heer Jezus Christus. Er moet betaald worden. En ik maak mijn schuld iedere dag groter. En nog eens, ik zei het al. Hier schiet de boek Prediker tekort. Op deze brandende kwestie wordt in dit Bijbelboek geen duidelijk antwoord gegeven. Maar de openbaring van God is dan ook veel en veel rijker dan dit Bijbelboek. Het evangelie predikt ons, daar is de middelaar, daar is de borger, daar is de zaligmaker. Is middelaar tussen God en ons mensen, de mens Jezus Christus. Hij is God en hij is mens tegelijk. Hij is oneindig veel meer dan Salomo, heeft met één offer aan de eeuwigheid volmaakt. Allen die geheiligd worden, hij wordt u vanmorgen voorgesteld. Hij wordt u vanmorgen aangeboden. Niet vrijblijvend, maar met bevel van geloof en bekering. En als je daarmee in de knoop zit, leg het hem voor. Het evangelie is niet vrijblijvend. Hoe moet ik schuldig mens dan tot God gaan? Nou, precies zoals u bent. Of liever, Zoals Gods woord zegt dat u bent, als zondaar, als schuldenaar. Als mens die volledig bankroet gegaan is. Vanwege wanbeleid en wangedrag. Tegenover God en tegenover onze naast. Nou, zegt iemand, dat is een hard gedag hoor. Daar kan ik niet mee uit de voet. Daar ben ik nog niet aan toe, zegt een ander. Kunnen onze goede werken, onze kerkgang, onze gebeden, onze tranen, ons berouw, onze liefdegaven, onze zorg voor de asielzoekers. Mooi werk hoor, vooral niet meer opgehouden. Maar maak er alsjeblieft geen grond van voor de eeuwigheid. Want al wat niet uit het geloof is, dat is en blijft zonde voor God. En de catechisme zat er echt niet naast toen die zei, onze beste werken in dit leven, ze zijn onvolkomen met zonde beslet. Heus, er is maar één middel tot vergeving. En dat is het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt ons van al, maar dan ook van alle zon. En deze Jezus, hij zegt niet blijf bij mij vandaan. Als de Melaatse bij hem komt en zegt, u kunt en wilt u mij reinigen. Heer Jezus kon het, Heer Jezus wou het en de Heer Jezus deed het ook. En zo is hij vandaag nog. Het zal aan hem niet liggen als u verloren gaat. Hij ging namelijk nooit kromme wegen. Hij deed altijd de wil van zijn vader. Het was zijn lust en zijn leven. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen en uw weg te gaan. Hij is dat vlekkeloos en smetteloze lam. En wie nooit ook maar één onder hem gevonden is. Alleen door hem kunnen we met God verzoend worden. Alleen door hem kunnen we weer in het reine met God komen. En heus hoor, hij wijst niemand af. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Buig dan je knieën, zoals Salomo in zijn jeugd gedaan heeft. En smeek om een wijs hart, om een nieuw hart, om een vlezen hart. Doe een beroep op de God van het verbond, op de God van je doop. Daar is het al toegezegd dat in de weg van wedergeboorte en bekering er ook voor u, ook voor jou genade, vergeving, verzoening, eeuwig leven verkrijgbaar is. En als je de Heere mag kennen, dan ga je met David beleiden. De Heere is mijn herder. En mij ontbreekt niets. En dat is dezelfde David die in Psalm 38 beleidt. Ben door uw wetten schenden krom van lend. Dan mag je toch in Christus, met door het geloof, met Christus verenigd. Met die grote hoge priester die tussen beiden treedt. Met vrijmoedigheid rechtop gaan tot de troon van Gods genade. En je zult daar geholpen worden. En je zult daar de vrijspraak horen. Want het bloed van Christus reinigt van alle zon. En het is overvloedig genoegzaam. Voor alle mensen. Maar niet alle mensen maken er gebruik van. Ik moet nog sterker zeggen. Uit zichzelf maakt niemand er gebruik van. Het is mijn eer te na. Daarom een wijs hart, een nieuw hart, een vlezen hart. Dat leert bedelen aan de troon van Gods genade. Luther, zijn laatste woorden waren, wie zien Bettler? En zo is hij verschenen voor de troon van God. Niet als een bedelaar. Niet als een teleurgesteld mens. Nog veel minder als een verbitterd mens. Leed en verdriet is hem niet bespaard gebleven. Maar God zal alle tranen van de ogen afwissen. En daarvoor de troon van het Lam staat een grote schare niet te tellen. En ze beleiden één van stem, één van met één mond. Gij, o Lam van God, hebt ons gekocht met uw dierbaar bloed. En dankzij u mogen we delen in uw eeuwige heerlijkheid. Dan zullen ze daar staan voor de troon van het Lam. En als blijde zangers zijn lof verkondigen tot in alle eeuwigheid. Zullen we erbij zijn? Dan moet je hier wel naar zoeken. Amen. En samen zingen. Psalm 103. Vers 2, welzalig hij, wiens loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. We willen eindigen met dankzegging en voorbeden. U komt de dank toe, Heer. Hebben we iets van onze schuld leren kennen, maar het topje van de ijsberg. Hebben schuld mogen beleiden. Mogen horen dat u de kromme wegen recht maakt. Effen vlak. Dankzij het verzoeningswerk van Christus. En dat hij de lofzang gezongen had, hing hij op naar de Olijfberg. Hing hij op naar Golgotha. Daar hebt u de schuld van heel uw kerk. Op hem doen afdalen. Is hij onder de vloek geweest. Om er ons van te verlossen. Vrijheid te schenken. Heere, dat we dat toch boven alles mogen zoeken. In hem. U een rechte weg en effen baan geopend. Waarop zelfs blinden niet kunnen dwalen. Dat u ze de weg wijst en dat u ze bij de hand grijpt. Zoals Asaf beleed. Dat gij de tempel het heiligdom was binnengegaan. U hebt mijn rechterhand gevat. U zult mij leiden door uw raad en daarna. Dat grote daarna. Daarna zult u mij opnemen in heerlijkheid. Al het leed geleden, al het heimwee gestild, alle schuld verzoend, aan alle gerechtigheid voldaan. En een onafzienbare heerlijkheid ligt voor allen. En elk die u leert vrezen, hoe klein of zwak gij zij of groot, wordt van dat heil louter uit genade deelgenoot. Gedenk de zieken. We denken aan meneer Van Tuyl. Hij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wil verder herstel schenken. Hem nabij zijn, maar vooral de rechte dankbaarheid leren. Denken aan mevrouw Klaasien de Otter, Aalderwijkse straat, is opgenomen in het ziekenhuis. Verband met een ontsteking wil ook haar niet alleen herstel geven en naar het lichaam, maar ook geestelijk genezen. Van die kwaal van de zonde die ons allen aankleeft, wil ook haar gedenken naar de grootheid van uw barmhartigheid. We leven mee met de familie De Weert uit Delwijnen. Afgelopen dinsdag moesten hun moeder, schoonmoeder en oma, mevrouw De Weert Loobrecht, begraven. Altijd een aangrijpend gebeuren, niet alleen het gemis, maar dat het einde van ons aardse leven het graf is, die donkere kuil. Maar alleen als we weten mogen van het licht van het evangelie, dan kunnen we met Paulus uitroepen, dood, waar is uw prikkel, graf, spelonk, waar is uw overwinning? Overwinning is er gelegen in hem. Heer Jezus Christus, die dood geweest is, maar opgestaan is tot het eeuwige leven en allen wie door het geloof met hem, in hem geworteld is, is reeds met hem opgestaan tot dat nieuwe leven. Ook al tobben we hier op aarde, ook al zitten we hier vaak in duister, eeuwig leven, eeuwige heerlijkheid is weggelegd voor allen die u vrezen. We leven mee met de familie De Waal. Van Brugge naar plotseling overlijden afgelopen maandag, willen ook de familie daarbij bepalen, bij de broosheid en eindigheid van het leven, maar ook bij het evangelie. Dat er uitkomsten zijn tegen de dood, maar dat moet wel in dit leven gezocht en gevonden worden. Gedenk en zo. In de laatste jaren werd ze verzorgd in de Witteberg. De begrafenis heeft gisteren plaatsgevonden, maar dat is voor allen die vrezen niet het einde, maar het begin van een leven zonder zonde, zonder vraag, zonder raadsels. De zee voor de troon van God was klaar als kristal. Alle raadsels zijn opgelost, alle vragen zijn tot volle tevredenheid beantwoord. En lofzang en aanbidding is het enige wat blijft. Geloof, hoop en liefde, maar de laatste, de liefde, die is blijvend, de liefde tot die God die zich zo laag heeft neergebogen. Om zondaren en schuldenaar, zoals wij, te redden van het verderf. Geef geloof en geef onderscheidingsvermogen, ook onderzoek, of we zelf toch op goede gronden mogen delen. Deel hebben aan dit leven, aan die toekomst en zo niet, dat we nu nog het zoeken terwijl het nog te vinden is, dat we nu u aanroepen, de nood en de schuld van ons leven. En het zal geschieden dat al wie de naam van u de Heere zal aanroepen, die zal ook zalig worden. Daar is geen twijfel aan, we mogen er niet aan twijfelen. Hier is twijfel zonde, als op goede gronden ingeënt zijn in de wijnstok Christus. En al is het nog zo gebrekkig, vruchten mogen dragen, die vrucht is het eeuwige leven, storeloze zaligheid en heerlijkheid, vrede met God, gerechtigheid op aarde en een toekomst. Daar ook zou, hoewel hij opgetrokken is tot in de derde hemel, niet kon onder woorden brengen. Gaat al ons bevattingsvermogen te boven. Gedenk ons zo naar de grootheid van uw genade. En wil ons gebed horen en verhoren. Om Jezus wil. Amen. Slotgemeente zingen we nog. En wel van Psalm 72. Psalm 72 en daarvan het vierde vers. Het rechtvaardigvolk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. 72 vers 4. En dan heen in vrede draag met u de zegen van de Heere en de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.